Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij de Heer ons lied uit Psalm 130, het derde en het vierde vers. Een psalm, een lied van verwachting. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En ook het vierde vers, hoop op de Heer, gij vromen. Psalm 130, vers 3 en 4. Verbonden met heel Gods kerk doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 99, het achtste vers, geef dan eeuwig eer onze God en Heere, heilig toch en te ere is de Heere der Heere. Psalm 99, het achtste couplet. Laat ieder van u dan met mij in zijn of haar hart meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de schriften. Heere, grote en almachtige God, U de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heilig bent U, we zongen het zojuist, en te eren. U de Heere der Heren. Wij bidden U. Geef dat wij dat vanavond dan ook zullen doen. U de eer geven, die dat waard bent, om ook vanavond door ons geëerd en geprezen te worden. En Heere, dan bidden wij U, mag dat ook een loflied zijn, wat uit ons hart opkomt. En dan is het een lied wat U er zelf heeft ingelegd. En dan is het naar uw belofte dat u uw Heilige Geest tot in het hart wilt geven. Ja, zelf in ons hart wilt wonen. En zo zullen wij u de lof toezingen. En zo zullen wij gehoor geven aan de oproep. Wat we zongen, geef dan eeuwig eer onze God en Heere. Maar tegelijkertijd, Heere, wij moeten het u belijden. Hoe vaak is het anders? En doen we niet waartoe we worden opgeroepen? Doen we niet waartoe U ons op deze wereld heeft gebracht? Laten we na wat Uw bedoeling is. En kiezen we eigen wegen? Maken we zelfstandige keuzes? Zonder U de Heere, tegen U de Heere. Heere, vergeeft u de verkeerde dingen die er waren, misschien alleen deze zondag wel. Vanmorgen nog de kerk uitgegaan, maar toen. Of wat dit ons opkomt van de afgelopen week, misschien wel weken. Maar het zit er nog steeds tussen. De vrede is weg, de vreugde is weg. En we weten eigenlijk ook heel goed waarom. Er zijn nog zonden niet opgeruimd. Heere, wij bidden u. Kom vanavond over met uw Heilige Geest. Doe het opnieuw. spreekt u zelf ons aan. En spreekt u zelf ook vrij. Dat is het werk van u, Heer Jezus. Daartoe bent u gekomen. Geef dat wij dat ook deze avond als nieuw zullen horen. En dat wij u de Heer Jezus zullen zien en zullen overhouden. En voor het eerst en anders weer opnieuw in de vreugde en in de vrede van u de Heere zullen heen gaan. Heere, alles is van u en alles komt ook van u. Er is helemaal niets vanzelfsprekends aan, ook niet aan een eredienst als vanavond. Wat een gunstig teken dan, Heere, dat u ons ook vanavond opnieuw een eredienst geeft. Zou het niet daarom zijn dat u ons heil op het oog heeft en dat voortdurend en ook het heil van de mensen om ons heen, van onze vriendenkring, familiekring, burenkring, dat u dat op het oog heeft en dat u wilt dat wij straks de kerk uit en de week in tot zegen zullen zijn? En hoe kunnen we tot zegen zijn als we niet eerst zelf ook gezegend worden? Heren, om dat alles bidden wij u. Doet u het naar uw belofte. Doet u het om de eer en de verheerlijking van uw naam, dat uw koninkrijk zo wordt uitgebreid. Heren, zegen zo uw woord. Het woord wat u zelf heeft gegeven tot leven, tot eeuwig leven. Heren, wij vragen en wij bidden het van u. Wij hebben dat niet verdiend. Maar geeft u het uit genade. Om de Heer Jezus wil. Door uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Oude en Nieuwe Testament. Eerst Jesaja 9 en dan Lucas 1. Jesaja 9 staat ook te borden, vers 1 tot 6, en straks Lucas 1, vers 26 tot 38. Dus straks Lucas 1, daar zal ook de tekst uit zijn, de verkondiging. En we lezen nu vooraf uit Jesaja 9, vers 1 tot 6. Dit is het woord van God. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt, want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewendeld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen. Door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Lezen we verder uit Lucas 1. Waar de profetie wordt voortgezet in de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria. Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. De engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de lezing uit de schrift. En er staat geschreven: zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging is het tweede schriftgedeelte. In het bijzonder wel vers 30 tot 33. Als de engel aan het woord is en zijn boodschap van God overbrengt. Dat is dan ook het thema van de preek. Gods evangelie voor Maria. Gods goede nieuws. Want zo kunnen we evangelie ook vertalen. Gods goede nieuws voor Maria. Van zijn genade, van zijn zoon en van zijn koninkrijk. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij nu zingen. En dat doen wij op Psalm 132. Daarvan het 7e, 11e en 12e vers. Ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. De kerkdiensten van zondag 22 december, volgende week dus om 9:30 dominee Hooijdonk uit Oldebroek. Om 6:30 s'avonds dominee Van Dalen. Collecte. De eerste collecte zo dadelijk is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En samen met de zendingsbussen en steunpilaren zijn ze van harte bij u aanbevolen. Nog twee mededelingen. Straks na de dienst is er koffiedrinken voor de 16PLUS bij familie Kaashoek. En aanstaande zaterdag is de kerstviering met de kinderen van onze zondagsschool om 6:30 s'avonds in de kerk. Dus zaterdag aanstaande 6:30 van harte uitgenodigd. U kunt ook meeluisteren via de kerkradio of meekijken via de livestream. Tot zover de afkondigingen. Gaan we nu ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 132, vers 7, 11 en 12. Tot staving van de waarheid deed de Heer aan David een dure eed. En ook het 11e vers, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen. En het 12e vers, op het hoofd van Davids grote zoon, daar bloeit voor eeuwig de gloriekroon. We horen door deze psalm heen de aankondiging en de profetie van de koningszoon, de lang verwachte zoon van David, die geboren zal worden. Psalm 132, 7, 11 en 12.
Thank you.
antwoord op de verkondiging zingen we uit de lofzang van Maria 1, 3 en 5. Lofzang van Maria, vers 1, 3 en 5 naar de preek. De tekst is Lucas 1, in bijzonder vers 30 tot 33. Gods evangelie voor Maria, van zijn genade, van zijn zoon en van zijn koninkrijk. Gemeente, Gods evangelie, Gods goede nieuws. Nou hoor ik iemand denken, maar hoe nieuw is dat eigenlijk? Het evangelie, het goede nieuws, dat wist ik vorig jaar met Advent en Kerst eigenlijk ook al wel. Hoe kan je dat nou nieuws noemen? En toch is de vertaling van het woord evangelie blijde boodschap, het goede nieuws. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Laten we gaan horen. En dan hoop ik dat al luisterend met Maria mee, want we horen met Maria, dat we de ontdekking doen, ja toch. Toch kunnen deze woorden, deze evangeliewoorden, sterker nog, toch zullen deze evangeliewoorden altijd ook nieuw zijn en moeten worden in elk nieuw heden. Want wij leven niet meer 2 weken terug, 2 jaar terug. Wanneer leerde jij God kennen? Weet je het nog? Misschien dat het was het wel van jongs af aan. Dat je God hebt liefgekregen en dat je niet eens meer weet vanaf wanneer. Dankbaar. Als je dat zo mag hebben. Maar er zijn er ook, ongetwijfeld ook onder ons vanavond, die dat wel weten nog. Ooit leefde ik zonder God. Tegen God. Maar het is veranderd. Ik heb het goede nieuws. Ik heb het evangelie van God gehoord. Toen. Misschien weet je nog wel precies wanneer het was. Onder die preek, dat kan. Hoeft niet, nogmaals, het kan wel. Maar ook dan geldt voor jou of voor u. U leeft en jij leeft niet meer toen op die dag, maar je leeft vandaag. En het goede nieuws, het evangelie van God, is altijd het evangelie van vandaag, van het heden. En vervolgens ook wel van het verleden en straks van de toekomst. Maar het is onder de verkondiging, zo ook vanavond, in de eerste plaats in het heden. Hoe kan vandaag, voor deze dag, voor deze week, waar jij nu in je leven mee zit, het woord van God, het goede nieuws zijn? En ja, het is ook waar, en dan kom ik terug waar we begonnen, het nieuws, wat ook Maria te horen krijgt, is natuurlijk ook voor Maria niet echt nieuws. Dat zullen we ook wel merken als we straks gaan luisteren naar wat de engel zegt. De engel zegt niets anders dan wat er van tevoren al over gezegd is. De profeten hadden er al over gehad. Maria hoort dit niet voor het eerst. Het volk Israël ook niet. Het is al, en zelfs de profeten hebben het goede nieuws van de komst van Gods Zoon ook niet voor het eerst gehoord. Het gaat allemaal terug naar de eerste mensen, Adam en Eva in het paradijs. Zij waren de eerste 2 mensen die het evangelie, het goede nieuws van God te horen kregen. Jullie hebben vriendschap gesloten met de boze. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal jullie weer uit elkaar halen. En dan spreekt God over het zaad. Uw zaad en haar zaad. En dat gaat over de komende Messias. Over de Zoon van God. Toen was het, om zo te zeggen, het goede nieuws in de eerste betekenis van nieuws. Het was echt nieuw. En al die keren daarna, en ook voor ons vanavond, wil dat nieuws weer opnieuw nieuw worden. Dat ter inleiding. We gaan naar de tekst. het goede nieuws van God voor Maria. In de eerste plaats is dat het goede nieuws, het evangelie van Gods genade. Waarom is dat zo? Waarom is het evangelie een boodschap van genade? Wel, de engel begint ermee. Vers 28 staat, wees gegroet, begenadigde. En vers 30 staat, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Dat is de bedding van het evangelie. De bedding van genade. Daarin komt de boodschap van het evangelie tot Maria en ook tot ons vanavond. Dan zegt iemand, maar wat is dan, wat houdt dat in dan, dat genadig zijn en begenadigd worden? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, laten we heel concreet luisteren. Eerst maar dit. De boodschap, van wie komt deze? Het is de engel Gabriël die hem brengt. Maar de engel Gabriël is een boodschapper. En hij brengt de boodschap van God zelf. God zelf spreekt. En is dat al niet genadig? Dat God, de sprekende God, is gebleven. Hij had er ook het zwijgen toe kunnen doen. Vanwege een afkerig volk van Israël. Maar God opent zijn mond en brengt zijn boodschap, brengt het goede nieuws. Dat alleen al is genade. En voor Gabriël is het de tweede keer in korte tijd. Hij is nog niet zo lang geleden, een maand of 6 geleden, ook al een boodschapper geweest. Toen was het in Jeruzalem in de tempel bij Zacharias. Nu is het bij Maria in Nazareth. En dat is het volgende waar ik de vinger bij wil leggen. Want waar is de engel eigenlijk nu beland? Toen, een paar maanden terug, in Jeruzalem, in de tempel, dat was een plaats, dat zou je nog verwachten. Dat het goede nieuws van de beloofde zoon, de beloofde Messias, de aankondiging van zijn geboorte, bekendgemaakt wordt. Natuurlijk, waar doe je dat? In het huis van God, in de stad van God, op de berg van God, in Jeruzalem. Maar nee, het is heel erg anders. Het is Nazareth geworden. Nazareth. Een dorp ver ten noorden van de hoofdstad. Onbeduidend, veracht ook wel. Absoluut geen gerespecteerd gebied daar. Nee, is dat de bestemming? Moet Gabriël daar naartoe? Ja, vreemd hè? Kijk, zouden wij mensen nu in het comité van voorbereiding hebben gezeten, dan zouden we er waarschijnlijk goed over nagedacht hebben. Wat zou nu een passende locatie zijn? En zouden we dan bij ergens een gehuchtje uitgekomen zijn? In een afgelegen gebied, ook nog eens een beetje achterbuurtachtig? Waarschijnlijk niet, hè? Wij hadden de komst, de aankondiging van de koning die geboren zal te worden, dat hadden wij aan alle kanten met pracht en praal voorzien, toch? Maar niets is minder waar. Ja, de voorloper van Jezus, die werd wel aangekondigd, waar hij het zou verwachten, in Jeruzalem, in de tempel, op de berg. Maar de koning zelf in Nazareth. Alsof de Heere zo tussen de regels door iets wil duidelijk maken. Ik maak nu geen onderscheid. De allerhoogsten, de meest bevoorrechten, de priesters, hen maak ik het bekend. De allerlaagste, de meest verachte, waar de mensen wat omheen lopen, daar maak ik het evenzeer bekend. Ja, daar begin ik met de aankondiging van de geboorte. Aan wie? Dat is het volgende. Nou, Lucas schrijft erbij aan een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. De naam van de maagd was Maria. Maar wie is Maria eigenlijk? Waar komt ze vandaan? Staat er niet bij, hè? Van Jozef wel, Maria niet. Wie zijn haar ouders? Jozef, daar staat het er nadrukkelijk bij en dat is nodig ook. Want Jezus zal straks de grote zoon van David zijn. Die uit het geslacht van koning David geboren zal worden. En daar is Jozef de vader van. De stamhouder, om zo te zeggen. Maar wat weten we nu van Maria? Eigenlijk vrijwel niets. Het enige wat we weten is dus dat ze een maagd is. Dat wil zeggen, in de leeftijd van 12 jaar of ouder. In een leeftijd waarin in de toenmalige cultuur een meisje onder het gezag van haar vader ten huwelijk kon worden beloofd. Dan moet jij nu niet aan denken, als je 13, 14, 15 bent, 12, dat jouw vader jou ten huwelijk kan beloven aan deze of gene jongen of man. Dat was in die tijd volstrekt normaal. En dat is ook gebeurd. Maria is ten huwelijk beloofd aan Jozef. En het zou een goed huwelijk worden, gelukkig wel. Samengevat even het eerste gedeelte. Het evangelie voor Maria, de blijde boodschap van Maria, is een evangelie van Gods genade, een boodschap van God. Op een afgelegen plaats, aan een onbekende. 3 keer over horen wij daar de genade van God in. Al de nadruk valt erop, dat betekent niet verdiend, onverwacht, toch gekregen. Zoals het van Noach en van Mozes ook staat, dat ze genade in de ogen van God hadden gevonden. Dat geldt nu ook voor Maria. Wees niet bevreesd, Maria, zegt Gabriël, want u hebt genade gevonden bij God. Iemand zegt, ja, maar nog eens een keer, wat betekent nou dat genade, dat het iets is wat je niet verdiend hebt en toch gekregen hebt, dat hebben we nu. Kunnen we er nog wat meer over zeggen? Jawel, dat wel. Er kan zoveel over gezegd worden. Maar alleen uit dit gedeelte, daar hebben we vanavond mee te doen, toch? Alleen al uit dit gedeelte blijkt nog iets. Wat betekent het nu dat je begenadigd bent, dat de genade van God tot jou is gekomen? Nou, uit deze woorden, wat de engel ook tegen Maria zegt, hij zegt dit: de Heere is met u. Dat betekent nu een begenadigd leven. De Heere is met u. Niet langer tegen u. Met u is de Heere. Ja, zo afgelegen, zo onbekend. Maar de Heere is erbij. Hij is er. En dat is zijn genade. Het zijn trouwens dezelfde woorden als de woorden die Gideon kreeg toen hij geroepen werd voor een belangrijke taak. Want Maria wordt straks geroepen voor haar taak, moeder te zijn van de Heer Jezus. Gideon werd ook geroepen en het was dezelfde woorden. De Heere is met u, strijdbare held. En nu dus weer. Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. De Heere is met u. Gemeente, zie hier de God van Israël. En deze God van Israël is nog altijd dezelfde. Ook vanavond. Ook in Haafden. Hij is de God die genadig dichtbij komt. Genadig met u wil zijn. Dat heeft hij beloofd. Toen je gedoopt bent. Zie hier de God van Israël. Die genadig omziet naar wat voor een mens. Naar iemand waarvan je het nou niet zou verwachten. Hij verschijnt. Ondanks naam en faam. Kwaliteiten, afkomsten. Niet dankzij al die dingen. Nee, ondanks al die dingen. Alle nadruk valt dus in dit gedeelte op God. En dus niet op Maria. En dat is in de kerkgeschiedenis helaas nogal eens misgegaan. Dat weet u ook wel, hè? de Rooms-Katholieke Kerk met name. Maria Verering, Maria op het schild gehesen. Maria, Maria. Die zou hoger zijn. Nog. En meer aandacht krijgen. Dan Jezus zelf. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is een miskenning van de boodschap van God. Van het goede nieuws van God. Daar gaat straks het tweede gedeelte ook nog over. De inhoud. Maar nu het eerste gedeelte. Valt alle nadruk dus op de genade. Het gaat om de Heere Jezus. Om Hem. Moeten we het dan helemaal niet meer over Maria hebben dan? Nou, dat is weer de andere kant. Dat is ook weer niet nodig. Dan schieten we door. Want door haar in het evangelie over haar te horen, zoals we vanavond ook hebben gedaan, leren we dus kennen welke God dat we hebben. Zo'n genadige God dat Hij naar een vrouw, een meisje als Maria wilde omzien. Dus het is zeker nodig om het over haar te hebben, om des te meer het over God te kunnen hebben. Daar gaat het om. Iemand zegt, Maria die was heel erg afgelegen. Maar dat is dan weer mijn vraag. Ik voel me helemaal niet zo afgelegen. En zo eenzaam en in zo verlaten. Ik heb het eigenlijk best wel goed in mijn leven. Ik heb goede contacten. Ik ben bepaald niet achtergesteld. Is dan het evangelie ook nog wel voor mij? Dat kan een vraag zijn, toch? Of niet? Wel, dit is het antwoord. Het punt en de vraag is helemaal niet wat jij ervan denkt. Of wat u ervan vindt. Of je achtergelegen of achtergesteld bent. Maar het gaat erom hoe God naar jou ziet en naar mij. En dat verandert de zaak. Want is het niet zo dat van huis uit ieder mens ver afgelegen bij God vandaan is geraakt? Niemand uitgezonderd. Hoe goed je netwerk ook is en hoeveel. Ieder mens is zoals Maria in het verre Nazareth afgelegen, ver bij Jeruzalem, ver bij de tempel, ver bij God vandaan. En zo kan het evangelie van Gods genade toch vanavond voor ieder, ongeacht wie jij bent en wat je ook achter de rug hebt, ook de afgelopen week waar wij vandaan komt, ongeacht komt de boodschap van Gods genade dus toch tot jou. Wie eerlijk wordt voor God, die moet het nu zeggen. Net als David het ook zei. Ik ben die man, ik ben die vrouw. Die uit mezelf zo ver bij God vandaan ben. En zelfs ook na ontvangen genade weer naar, bij God vandaan kan zondigen. En nog één punt over Maria. En dan moeten we daarna nodig verder. Maar Maria is in de kerkgeschiedenis. En daar kunnen we de katholieke kerk wel weer voor danken, in de kerkgeschiedenis altijd gezien als het beeld van de kerk. Dat is mogelijk al eerder een keer langsgekomen. We noemen het daarom maar kort. Maria als het beeld van de kerk. Als over Maria gesproken wordt, kun je ook lezen, hier wordt over de kerk gesproken. Hoe dan? Maria zal de Zoon van God ontvangen. Zo heeft nu ook de kerk de Zoon van God ontvangen. In dat opzicht, Maria als het beeld van de kerk. En dan bijvoorbeeld Heidelbergse Catechismus zondag 21 geeft daar nieuw licht over. Als we dan lezen, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft uitverkoren. Denk ook aan Maria die ook was uitgekozen. Door zijn geest en woord in eenigheid des ware geloofs van den beginne der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vergaderen, beschermen, onderhouden door zijn geest en woord. Dat is wat de Heere nog steeds doet. De Heere is met u, klonk het tot Maria. En op diezelfde wijze is de Heere met zijn kerk. Ook vandaag. We gaan naar het tweede punt. Het evangelie, het goede nieuws van God voor Maria, van genade. En dan nu het tweede, het centrale punt van Gods Zoon. En dat is de inhoud van het evangelie. Het eerste deel, dat was de bedding ervan. En nu de inhoud. En dat is, en dat is terecht, dat iemand dat al het begin misschien ook wel dacht, dat is, als het goed is, voor niemand van ons nog nieuw, in die zin dat je dat nog niet wist. We zijn hier vanavond en wij weten de inhoud van het evangelie van Gods blijde boodschap. Dat is niet een zaak of een zinnetje, nee, dat is een persoon. Dat is de Heere Jezus Christus zelf. Hij is het goede nieuws. In persoon is Hij het. Het evangelie, het woord van God, tot ons gekomen. Het evangelie van God zo. Nou, hoe klinkt dat hier voor Maria? Als volgt in vers 31, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Jezus, in het Hebreeuws Yeshua of Yeshua, de Heere redt, betekent dat. Maar dan is het wel zo dat in die tijd heel veel Joodse jongens al Jezus heten. Dus het was niet een unieke naam. Meerdere jongens heten Jezus. Daarom werd er ook voortdurend bij gezegd Jezus van Nazareth. Want je had ook wel een Jezus van Jericho en een Jezus van Jeruzalem. En vul het maar in. Maar het gaat nu om Jezus van Nazareth. Maar wat niet voor al die andere jongens gold, geldt wel voor Jezus, dat de engel erbij zegt in vers 32. Hij, deze Jezus, zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En dat is er maar één. Dat is alleen Jezus. Tegen Zacharias had Gabriel nog gezegd over Johannes de Doper, die zal groot zijn in de ogen van de Heere. De Heere ziet Johannes de Doper en die ziet dat hij groot is. Maar van Jezus wordt dus gezegd, hij zelf zal groot zijn. Dat is een verschil. Van de profeet van de Allerhoogste naar de zoon van de Allerhoogste. Zou Maria al iets van begrepen hebben? Nou, het lijkt erop op dit moment nog helemaal niet. Want ze stelt vragen, hoe is dat mogelijk? Ik heb geen gemeenschap met een man, hoe kan ik nu zwanger raken? We zijn nog maar in ondertrouw, we zijn nog niet getrouwd. En dan geeft de engel Gabriel uitleg en hij geeft ook een bevestiging. Hij legt uit, het klopt, je zult niet van Jozef zwanger raken, maar de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het heilig wat uit u geboren wordt, Gods Zoon genoemd worden. Je zult dus zwanger worden van de Geest van God. Gods scheppende kracht, dat is de Geest van God, de Heilige Geest. En die goddelijke kracht zal de mannelijke kracht en de mannelijke verwekking van Jozef vervangen. En daarom zal het kind ook heilig zijn. En de bevestiging, die kan Maria krijgen als ze een stukje verderop naar haar nicht Elisabeth zal gaan, want daar gebeurt ook iets wat normaal helemaal niet kan. Oude vrouw die toch inmiddels 6 maanden zwanger is, net als toen bij Sarah. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn, had de Heer nog tegen Abraham gezegd. En zo dus ook hier, bij God zijn alle dingen mogelijk. Geen ding, staat er in vers 37, zal bij God onmogelijk zijn. Gemeente, dat is het goede nieuws en de inhoud ervan, dat de Zoon van God geboren zal worden, op de aarde zal komen, een plaats zal ontvangen. En waar zal Hij geboren worden? Onder het hart van Maria. En dan komt het, dat is letterlijk, erbij in de baarmoeder onder haar hart. Maar we mogen het vanavond ook zo lezen. Hij zal geboren worden in haar hart. En dan in één keer kunnen we ook naast Maria gaan staan. En ook de vraag stellen, is nu deze Heer Jezus ook in mijn hart geboren? Hem te ontvangen. Hij die groot zal zijn en die gekomen is tot een verzoening van al de zonden. Hem te ontvangen, dat hij woning maakt in mijn hart, in mijn hart. Dat is toch onmogelijk, de Zoon van God. Geen ding zal van God onmogelijk zijn. Dat is evangelie, dat is goed nieuws voor jou misschien wel, of misschien wel voor u. Als jij juist met die vraag zit, dat is toch onmogelijk voor mij. Dat het voor de buurman, dat snap ik nog wel, maar voor mij, hoor dan het evangelie. Uit de mond van de boodschapper van God van Gabriel, toen tegen Maria, maar hij zegt het nog steeds. Geen ding zal voor God onmogelijk zijn. Dat Jezus in jouw hart geboren zal worden, woning komt maken in jouw hart, is voor God niet onmogelijk. Dat is evangelie, dat is het goede nieuws. En wat gebeurt er dan? Wat is dan de uitwerking van dit alles? Nou, dan wordt er iemand anders koning. Als Jezus in het hart komt wonen, dan heeft hij het ook voor het zeggen. Dan is hij daar ook de koning. En die ander, deze Heer Jezus, mag het dan ook voor het zeggen hebben. En daarover gaat het derde deel van de aankondiging en dus ook van de preek. De uitwerking van Gods blijde boodschap. De uitwerking van het goede nieuws. De bedding was genade. De inhoud was Jezus Christus zelf. En de uitwerking, dat is Gods koninkrijk. Het koninkrijk van God. Daar gaat het naartoe. Daar was het God om te doen. Bij het zenden van zijn Zoon. Dat zijn koninkrijk zou worden opgericht. En op een dag tot voltooiing zou komen. Kijk maar, vers 32b zijn we inmiddels. En God de Heere zal hen de troon van zijn vader David geven. Nou, waar een troon is, daar is een koning. En waar een koning is, daar is een koninkrijk. Toch? Hij zal de troon van David krijgen. En wie zit er op de troon dus? Nogmaals, een koning. Nu zou het toch voor Maria niet meer te missen moeten zijn. In haar zoon zullen dus de aloude woorden van Jesaja in vervulling gaan die we ook gelezen hebben. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij, dat is van het koningschap, hè, rust op zijn schouder. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Dat staat in vervulling te gaan. Dat koninkrijk van God is aanstaande. Ook de andere profeten, zoals Zacharia, was er vol van. Zacharia 9. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. Dat betekent, er zal geen oorlog meer zijn. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan het einde der aarde. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Daar gaat het naartoe. Nogmaals, Gabriel zegt het en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat is de uitwerking. En hij zal koning zijn, hoe lang? Zonder einde. Eindeloos. Hier op aarde heeft alles nog een einde. Ook koninkrijken hebben een einde en dat is ook goed nieuws op zichzelf, dacht ik zo. Toch? Wat kunnen we onder de indruk zijn, ook vandaag de dag als er het nieuws tot ons hadden komen. Dan is er weer die heerser en dan weer die en die president. Maar het gaat een keer voorbij. Het zal niet eindeloos zijn. Het gaat voorbij. Maar de heerschappij van Jezus Christus zal geen einde hebben. Dat is heel wat anders. Dat is werkelijk het goede nieuws. Voor heel de wereld. En voor degene die hun knieën gebogen hebben voor deze koning. Want het is rampzalig nieuws voor al degene die deze koning de rug toekeren, afwijzen. Hun eigen plan blijven trekken in het leven. Dan zal Jezus zeggen, ga maar weg, als die straks terugkomt. Ik ken u niet, je hebt niet gewild dat ik koning over je was. Je hebt het niet gewild. Was er in de tijd van David en Salomo dus nog een voortdurende lijn van koningen? En dat is dus ook in onze tijd nog zo. Jezus, de lang verwachte Messias, zal voor eeuwig regeren. Dus het evangelie van Gods genade, de bedding, is het evangelie van Gods zoon, de inhoud. En dat is het evangelie van Gods koninkrijk, de uitwerking. Daar is het God nog steeds om te doen. Ook vanavond, nu de verkondiging van dat koninkrijk uitgaat. Dat zijn koninkrijk wordt gebouwd en uitgebreid. Dat er nog meer onderdanen zullen zijn. En dat de onderdanen die er al zijn nuttig zullen worden voor het koninkrijk. Dat je een evangelist wordt in je eigen buurt. In je eigen werkkring, bij je eigen familiekring. Dat je een instrument zal zijn, een nuttig instrument om het koninkrijk voortgang te doen hebben. Dat is de uitwerking van het goede nieuws. Wat hier Maria te horen krijgt. Jezus zelf leerde het zijn discipelen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd en meteen erachteraan. Uw koninkrijk komen. Laat het komen. Voortdurend. Meer en meer onderdanen. Ja, nu is het nog wel verborgen. Zoals de schat in de akker. Je ziet het nog niet. Met het natuurlijke oog. Je denkt, er zijn hele andere koningen die het voor het zeggen hebben. De vorst van de duisternis, Hela, heeft het voor het zeggen in de wereld. Ik merk, ja, het is nog verborgen. Maar Jezus, hij regeert wel degelijk. En de openbaarmaking van zijn koninkrijk, dat is alleen een zaak van geduld en verwachting. En daarom ook deze adventstijd van de verwachting. Van zijn wederkomst in heerlijkheid. Van de openbaarmaking van zijn koninkrijk. En dan zal alle oog hem zien. En dan zal alle knie zich voor hem buigen. Die het wel of niet vrijwillig of niet vrijwillig. Ze zullen het dan voor deze koning moeten buigen. En mogen buigen. Uw koninkrijk komen. Jezus leerde het zijn discipelen bidden. En wanneer komt nu dat koninkrijk? Wanneer komt dat koninkrijk? We moeten dan zeggen, in elk nieuw heden wil God dat koninkrijk bouwen. Hij wil nieuwe onderdanen toevoegen. Leef jij nog zonder de Heer Jezus als jouw koning? Dan is vanavond de avond dat Jezus jou aanspreekt en tegen jou zegt, zie hier ben ik, ik ben ook voor jou gekomen. Om al jouw ellende op mij te nemen. Jou voor eeuwig gelukkig te maken. Jouw zonde te vergeven. Zie, hier ben ik. En ik ben je koning. Van nu en voortaan heb ik het in jouw leven voor het zeggen. Nou zegt u het maar, gemeente. Is dat nu het leven wat je herkent en waar je blij van wordt? Of is het nog altijd iets wat afschrikt? Waarvan je denkt, niet te dichtbij hoor, niet te dichtbij. Pas op als dat zo is. Want de dag dat Jezus terugkomt, komt elke dag ook weer een dag dichterbij. En dan is er geen tijd meer voor inkeer en voor bekering. Nu, heden, is het heden van genade. En als het je leven geworden is dat je Jezus hebt leren kennen en liefhebben als je koning, dan is ook in dit heden van genade Gods wil dat jij nuttig zult zijn en nog nuttiger zult worden voor zijn koninkrijk. Alles wat er nog tussen zit, tussen jou en God, wordt opgeruimd. Dat je een instrument mag zijn voor de verkondiging van het goede nieuws, van de blijde boodschap, van het evangelie. Wanneer komt dus het koninkrijk? Overal waar er onderdanen zijn, die geestelijk al gered zijn naar hun ziel, en die straks op de grote dag van Jezus terugkomst ook naar het lichaam gered zullen worden. Het lichaam kan nu ziek zijn, het kan gedood worden, het kan... Maar dat is wachten op de dag van de opstanding van de doden. Dat ieder die in Christus is, volmaakt nieuw lichaam zal krijgen. Zoals Christus die ook gekregen heeft, over goed nieuws gesproken. Ik zeg het voorzichtig, maar ik zeg het toch, zou je toch het nieuws van vandaag, de dag van alle nieuwskanalen, niet eens wat vaker uit moeten zetten. Toch de dosering daarvan flink omlaag moeten doen. Waarom? Om dit goede nieuws meer ruimte te geven. Voor je persoonlijke leven, maar ook voor degenen die om je heen zijn. Nee, niet wereldvreemd worden, wel op de hoogte blijven. Maar is de verhouding nog wel op orde? Of is het één dag in de week, één uur, twee uur van die dag, dit nieuws. En de rest van de week aan één stroom door al het andere nieuws. Zou koning Jezus nu daar blij om kunnen zijn? Voelt u? Zo zit er ook zomaar een vermaning in deze blijde boodschap. Hoe meer we erover nadenken en hoe meer we erbij stilstaan, hoe meer we van God horen en zien en van zijn koninkrijk, hoe minder we ook onder de indruk zijn, toch, als het goed is. Van al het andere, van alle andere koninkrijken en machten en krachten die er wel degelijk zijn. Maar één ding is zeker, ze zijn er altijd tijdelijk. We gaan afronden. Hoe eindigt het gedeelte wat we samen hebben gelezen? Bij het antwoord van Maria op dit alles. Gemeente, wat zou nou uw antwoord geweest zijn? Nou, dan zegt u, dat vind ik moeilijk. Ik kan me dat, nou dat... Laten we het dan maar lezen. Wat zegt Maria? Ze zegt, zie, de dienares van de Heere. Dienares, wat is dat? Oh ja, een dienaar, een dienares, dat is iemand die luistert naar de meerdere. Ziet u dat? Maria heeft al de gestalte aangenomen, zoals God het hebben wil. De Heere, hij is de koning, laat hij het maar zeggen. Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden. Overeenkomstig uw woord. Ze kan het met haar verstand niet bolwerken. Ze begrijpt er op zich helemaal niks van. Maar als het dan toch zo is, laat het dan geschieden zoals u het gezegd heeft. Mag dat uw amen zijn op de verkondiging. Gemeente, heren, ik begrijp het ook al, ik kan het allemaal niet op een rijtje krijgen. Maar één ding heb ik begrepen, dat is dat u gekomen bent met het goede nieuws van uw koninkrijk. En dat u ook in mijn hart wilt wonen en werken. En dat u door mij heen uw koninkrijk wilt bouwen. Ik kan het allemaal niet op een rijtje krijgen. Maar Heere, Heere Jezus, laat dan ook deze avond met mij geschieden. Overeenkomstig uw woord. Amen. we samen de Heer danken en ook bidden. Heere, getrouwe en almachtige God, de drie enige God, die ook vanavond door uw woord heen tot ons kwam. In het heden van deze dag, in het heden van dit uur bent u de sprekende God. Heere, wij danken u dat dat nieuws van u nou voortdurend is. En dat u niet bent opgehouden om daarmee tot ons te komen. Ja, dat had zeker anders gekund. Echt waar, heren. Wij hadden er niet meer kunnen zijn. Wij hadden ook u de rug hebben kunnen teruggekeerd. Wij hadden thuis kunnen zijn. Er zijn zoveel manieren, heren. Maar het was anders. En dat is nu uw genade. Zoals het ook bij Maria was. U zocht haar op in dat afgelegen, verachte gedeelte van het land. U zoekt vandaag verloren zonen en dochters, die ver bij u vandaan zijn gegaan, zijn gezondigd. Onverwacht, heren. Maar u wilde woning maken, letterlijk onder het hart van Maria, maar ook geestelijk in haar hart. En dat is wel gebleken. En dat doet u nou nog steeds. Heren, wij danken u voor het goede nieuws. Voor het werkelijk goede nieuws, het enige, echte, blijvende, houdbare goede nieuws. Heren, we moeten het u belijden dat wij van die nieuwsjagers zijn. Maar dan wel van dat tijdelijke nieuws. Of dat nou goed nieuws is of slecht nieuws. We willen het allemaal weten. We willen bijlopen en we moeten het eigenlijk nog wat beter weten. En dan moeten we eigenlijk nog wat meer. Heren, wilt u het vergeven? Als wij daardoor de boodschap van u en de stem van u het zwijgen opleggen. Aan u ligt het niet, heren. U spreekt wel. U heeft een brief gegeven, een hele Bijbel vol. Vergeef het ons, heren, dat we te vaak het goede nieuws afdekken en het tijdelijke nieuws binnenlaten. Vergeef het en vernieuw ook, heren. Want hoe zouden wij dat ooit kunnen verbeteren zonder dat u met uw kracht en met uw geest daar niet in meekomt en niet in meewerkt? Als we het zelf gaan proberen, dan is het al mislukt voordat we goed en wel geprobeerd hebben. Heren, we voelen wel aan, we hebben daar andere kracht voor nodig. Niet onze eigen geestkracht is het die het redt, maar het is uw kracht. De kracht van uw Heilige Geest. Heren, Heer Jezus, vervul ons dan met uw Heilige Geest. Naar uw belofte. U wilt dat doen, u heeft het beloofd. Doet u het, Heren. Omwille van uw naam. Omwille van uw koninkrijk. Heren, maak ons nuttig, bruikbaar. Bouw uw koninkrijk. Bouw het uit tot de laatste is toegedaan. Wij weten niet wanneer dat is, hoeven we ook niet te weten. U weet het. De tijden zijn in uw hand. Heren, doe ons verwachtingsvol in de tijd staan. Zeker als het een moeilijke tijd is of moeilijker wordt. Naar alle waarschijnlijkheid doe ons evenwel verwachtingsvol, hoopvol, misschien nog wel hoopvoller dan ooit zijn. Als het gaat om uw regering en als het gaat om uw verschijning in heerlijkheid. En geef tot die tijd dat uw koninkrijk zo wordt uitgebreid. Dat er uit onze omgeving niemand meer overblijft. Die daar niet nog van weet. Heren, wij kunnen harten niet ombuigen. Wij kunnen eigen wijsheid van het menselijk hart nooit veranderen. Maar u kunt het wel. En u heeft gezegd dat u de verkondiging van uw woord daarvoor gebruiken wilt. Doe het dan, heren. Zoals u dat zelf gezegd heeft. Dat eenvoudige middel. Vertel het maar. Zeg het maar. En ik zal ermee doen wat mij behaagt. Heere, maak ons zo voorspoedig. In de weg die wij te gaan hebben, ook in deze adventtijd. Als we toeleven naar het kerstfeest. Heere, geef goede dagen. Goede weken ook, als er wat rust zal zijn. Geef een verwachtingsvol leven. In de verwachting. Van het werk van u, de drie enige God, u de Vader, die uw Zoon heeft gezonden, u de Heer Jezus. Die de prijs heeft betaald, de verzoening hebt aangebracht. Het eeuwige leven hebt verdiend. En het werk van u, de Heilige Geest, die dat alles uitwerkt. En dat zal blijven doen, tot in eeuwigheid. Maar u doet het al vandaag. Heere, zo vragen en bidden wij al deze dingen van u. Wij hebben het niet verdiend, maar doet u het uit genade in Jezus' naam. Maranatha. Amen. Psalm 31, vers 17 en 19. Geloofd zij God die zijn genade, daar heb je het alweer. Voor mij heeft groot gemaakt. Maria zou het zo gezongen kunnen hebben. Die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden. Mij in een vesting leiden. En dan zou je misschien moeten sterven. Dat kan, hè. Dan blijft het toch staan. Dan heeft dat heil in elk geval betrekking op het eeuwige heil. En de eeuwige vesting. En ook het 19e vers. Bemint de Heer Gods gunstgenoten. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Dat is ook op deze Adventszondag niet meer dan passend. Psalm 31, 17 en 19. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.